veel.
Met Kobe Ilse.
Hele goedemiddag. Gisteren in de krant. Kosovo wil graag lid worden van de NAVO. Vandaag in de krant. Joe Biden, Amerikaans president, komt volgende week naar de NAVO. Het woord NAVO wordt geregeld uitgesproken tegenwoordig. Een alliantie is dat natuurlijk, dat weten we. Maar de details, hoe zat dat ook alweer? Daarom onze wekelijkse afspraak met weet ik veel, deze keer over de NAVO. Met Alexander Matelaar, professor aan de VUB en senior onderzoeker aan het Egmond Instituut vandaag. Alexander, goedemiddag.
Goedemiddag.
Mag ik beginnen met misschien een persoonlijke vraag? Zit hier een defensie-expert, een NAVO-expert met een gerust gemoed of is er toch in uw hoofd ongerustheid?
Wel, ik zou zeggen dat er sprake is van enige ongerustheid, omdat er is een oorlog begonnen, nu meer dan 3 weken geleden in Oekraïne. Rusland heeft besloten de grote wapens in te zetten. Mm-hmm. En dat brengt natuurlijk een zekere onvoorspelbaarheid met zich mee. Want niemand heeft een glazen bol en kan voorspellen waar dit precies eindigt. Maar we zijn inderdaad in België sinds 1949 lid van de NAVO, dat politiek en militaire bondgenootschap. En dat geeft toch een zekere geruststelling, want de afspraak binnen de NAVO is nu eenmaal dat een aanval tegen één bondgenoot, een aanval op het geheel van alle leden zou zijn. En dat maakt natuurlijk dat zo'n aanval op de NAVO echt wel nooit een goed idee kan zijn. En dat zorgt ervoor dat België al sinds 1949 geen oorlog meer heeft gekend. Die NAVO heeft eigenlijk ook het diepere fundament van vrede en stabiliteit op het Europese continent gebracht, die de Europese eenmaking heeft mogelijk gemaakt.
Zou je het een soort kogelvrije vest noemen?
Het is inderdaad een soort van voorzorgssysteem dat ervoor zorgt dat oorlog niet kan lonen. En in die zin, ook al woedt er nu echt een heel hevig conflict in Oekraïne, de reden waarom Oekraïne natuurlijk lid wou worden van diezelfde NAVO reeds in 2008, was precies om deel te gaan uitmaken van dat bondgenootschap onder die veiligheidsparaplu van al die landen samen die zich eigenlijk vastklikken aan elkaar wat hun fundamentele veiligheid betreft.
Ja.
Dat is toen er niet van gekomen. En in zekere zin draagt Oekraïne daar nu de gevolgen van. Mm-hmm. Omdat het een kleiner, zwakker land is, naast een groot buurland, dat nu helaas besloten heeft om de wapens in te zetten met als doel om een regimewissel te bewerkstelligen.
Een uur lang over de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En we beginnen met muziek. Want de NAVO heeft ook een hymne. Werd in 1989 gecomponeerd door luitenant-kolonel André Reichling. Dat is de dirigent van de Luxemburgse Militaire Muziekkapel. En die heeft hij geschreven, dit nummer, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in der tijd van het bondgenootschap. Welkom bij Weet ik Veel. Welkom bij de NAVO. 2018 is dit de officiële hymne, geschreven dus door luitenant-kolonel André Reichling, de dirigent van de Luxemburgse Militaire Muziekkapel. Mijn gast in de studio, professor Alexander Matelare, en ik, we keken naar elkaar en bedachten het exact hetzelfde. Best een triestig muziekje. Weinig triomfantelijk zo, hè?
Inderdaad. Het is zeker geen krijgsmars. Nee. Maar dat is denk ik ook een goede herinnering aan het idee dat de NAVO ten gronde een defensieve alliantie is. Hè? En in een vroeger tijdperk had naast muziek had de NAVO als organisatie ook een mascotte. En dat was de egel.
Och.
Jawel. En die egel die stond eigenlijk symbool voor ja, een organisatie die stekels op de rug heeft. Ja. Die dat je dus beter niet kan proberen op te peuzelen, want het zal je dan brouwen.
Maar die niet gekend zat om zijn vijandig of agressief karakter.
Ja, precies. Okay. Precies. Inderdaad. Dus de egel als een vreedzaam beestje. Ik heb er trouwens een die in mijn tuin woont. Die eet wel het eten van de kat op. Maar, maar daarnaast is dat een prima vreedzaam beestje dat ook de tuin helpt onderhouden. Maar inderdaad, de belangrijkste boodschap is: een egel val je beter niet aan, want dan doe je jezelf erg veel pijn.
Ja, maar een egel zit ook altijd vol met teken en vieze beesten. Nee.
Een egel eet heel veel ongedierte in de tuin precies op. Ah, ja. In die zin is hij een belangrijk element van het ecosysteem.
Oké, okay. Klopt wel. We gaan even terug in de tijd, want het gaat dus in weet ik veel over de NAVO.
De Britse maarschalk Montgomery sluit direct na de Tweede Wereldoorlog in Duinkerke een militaire overeenkomst met de Fransen. Ze willen samen het groeiend communistisch gevaar in Europa bedwingen. In Brussel op 17 maart 1948 wordt het Frans-Britse pact uitgebreid tot de Westerse Unie. Maar de schrik voor de Russen blijft en ze krijgen geen gemeenschappelijk Europees leger op de been. Ze laten het initiatief en het commando voor de defensie van Europa over aan de Amerikanen. Met de Canadezen erbij zullen ze de NAVO oprichten.
Voilà, dat is een zeer korte geschiedenis, beste Alexander. Het begint dus allemaal na die Tweede Wereldoorlog. Dat is, ja, in Europa is dat een onwaarschijnlijk gebeuren. De Amerikanen komen ons bevrijden en we willen van dat momentum gebruik maken? Of hoe moet ik dat precies zien?
Wel, eigenlijk vlak nadat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd in West-Europa. Ik zeg West-Europa omdat het conflict in Oost-Europa ook veel langer is blijven duren. Maar wij zijn dus bevrijd in 1945. Er stelde zich dan een grote vraag. Ja, hoe wordt het continent wederop gebouwd? En de West-Europeanen hadden op dat ogenblik ook een grote verlatingsangst. Want natuurlijk, de Verenigde Staten waren ook ter hulp gesneld in 1917 bij de Eerste Wereldoorlog.
Juist.
En waren kort na het beëindigen van de vijandelijkheden weer naar huis gegaan. En dus de verschillende West-Europese landen stelden zich de vraag, ja, wat gaan we doen? Hoe moeten we onze veiligheid verzekeren als de Amerikanen weer hun troepen zouden terugtrekken? En dan zagen we dus een proces zich op gang trekken, waarbij eerst Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zich aan elkaar hebben vastgeklonken. Dat was in 1947. In 1948 hebben de drie Benelux-landen zich daarbij aangesloten, middels een intussen wat vergeten verdrag, het verdrag van Brussel. Maar in datzelfde jaar hebben de Verenigde Staten dan ook voorgesteld om het Marshallplan te lanceren. En dus eigenlijk de economische reconstructie in Europa te organiseren. En dan zijn er eigenlijk een aantal staatslieden meer en meer beginnen denken, we moeten de Amerikanen overtuigen om niet te vertrekken, maar na de economische reconstructie ook gewoon aanwezig te blijven. Want dat is de beste garantie dat de grote veiligheidsproblemen van dat ogenblik in de tijd het hoofd te bieden. En eigenlijk was dat niet louter het vermeende gevaar van de Sovjet-Unie, die geen enkele aanstalten maakte om de grote legers die vanuit het oosten waar komen opmarcheren tot in wat Oost-Duitsland was. Mm-hmm. Maar daarnaast was er natuurlijk ook de Duitse kwestie zelf. Was er toch ook wel een vrees dat net zoals Duitsland zich na de Eerste Wereldoorlog weer snel was gaan hermilitariseren, mm-hmm. dat zelfde fenomeen zich opnieuw zou kunnen voordoen.
Dus die oer-NAVO was ook een beetje tegen Duitsland?
Niet zozeer tegen Duitsland, maar wel erop gericht om een derde conflict vanuit een militaristisch Duitsland te voorkomen, jawel. Ja,
dus het was niet zozeer gericht tegen de Russen op dat moment al, het was meer het gevaar beperken op alle mogelijke gebieden.
Ja, precies. Want de allereerste secretaris-generaal van de NAVO, dat was een voormalige Britse generaal, Ismay heette die. Mm-hmm. Nadien werd hij dan een lord, Lord Ismay. Die zei, ja, de doelstelling van de NAVO, die is eigenlijk drieërlei. De NAVO moet de Sovjets buiten houden, hij moet ook de Amerikanen binnenhouden in Europa en moet er toch ook voor zorgen dat Duitsland onder controle blijft. Hè? Ja. En Duitsland was in tegenstelling tot België, Nederland, Frankrijk en zo geen stichtend lid, maar er was dan in de jaren 50 een grote discussie. Ja, hoe kan eigenlijk een hermilitarisering van Duitsland voorkomen worden? En het antwoord dat toen werd geformuleerd was, ja, we nemen ze gewoon op in de NAVO, waarbij Duitsland wel kan gaan bijdragen aan een gemeenschappelijke verdediging, maar dus echt ingebed in een internationaal systeem, waarbij Duitsland geen eigen commandostructuur zou behoeven op te richten, maar er wel sprake was van één geïntegreerd NAVO-commando.
Een beetje het principe van de doodknuffelen. We gaan er met veel rondstaan dat ze niet te groot kunnen worden, want dan kunnen we het allemaal onder controle houden.
Jazeker,
zoiets.
Precies. Okay. En dat systeem heeft dan heel de Koude Oorlog, grosso modo, ondanks enkele spannende momenten, er toch voor gezorgd dat zelfs al verslechterde de relaties met de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie die toch ook het zware geweld inzette om de drang naar onafhankelijkheid in Centraal- en Oost-Europa op een heel bloederige manier neer te slaan. Dat ijzeren gordijn is er natuurlijk decennia blijven staan, maar het is wel gedurende al die jaren een koude oorlog gebleven. Er was sprake van een politiek conflict dat niet is geëscaleerd tot een militair treffen.
Ja. Klopt het dat België, dat er wel wat discussie was om toe te treden, ja of nee? Want dat België eigenlijk voor die toestanden een soort Zwitserland was, dat wij altijd zeer neutraal zijn gebleven in conflict. Klopt dat?
Wel, historisch gesproken is België ontstaan als een neutraal land, zich dus niet aligneerde met geen enkel van onze buurlanden. Want als het met Frankrijk zou zijn, zou Duitsland daar iets op tegen hebben. Als het met Nederland zou zijn, zou dat voor de Fransen moeilijk liggen. Dus eigenlijk in 1830 heeft België gekozen voor een koers van gewapende neutraliteit. Dus wel een nationaal leger in stand houden, maar zich eigenlijk niet vast verbinden aan het ene of het andere buurland of een andere partner. Dat heeft natuurlijk een tijd lang gewerkt, met name in 1870, tijdens de periode waarin Leopold II intussen een beetje verguist. Maar in die periode zijn we er wel aan ontsnapt om een strijdtoneel te worden in de Frans-Pruisische oorlog toen. Maar natuurlijk, we weten ook dat in 1914 en opnieuw in 1940 die Belgische neutraliteit niet werd gerespecteerd.
Nee, aangevallen.
En België is dus tot twee maal toe het voorwerp geworden van buitenlandse agressie. Twee maal voor verschillende jaren bezet. Met name ook die eerste bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog, die zeer destructief was. Denk maar bijvoorbeeld aan de brand van Leuven. De universiteitsstad die eigenlijk voor meer als een derde van de binnenstad helemaal in vlammen is opgegaan. Mm-hmm. Dat heeft helaas veel gelijkenissen met wat we vandaag in Oekraïne zien. En net tegen die achtergrond hebben dan de staatslieden in de tweede helft van de jaren 40 zich dan echt gaan bezinnen over die neutraliteitskoers. En tot de vaststelling gekomen, kijk, eigenlijk in functie van onze positie op de kaart van Europa, die neutraliteitspolitiek, dat werkt niet.
Het zou beter zijn dat we gewoon de kracht hebben.
Precies. Ja. En dus heeft de toenmalige Belgische regering zich eerst ingeschreven in dat verdrag van Brussel en is dan ook zelf pleitbezorger geworden van het oprichten van de NAVO. Met name onze toenmalige buitenlandminister, Paul-Henri Spaak, die ook een tijdje ook in de Verenigde Naties, die ook net was opgericht, een belangrijke rol heeft gespeeld. Die is dan ook echt een groot pleitbezorger geworden van blijvende Amerikaanse aanwezigheid in Europa. En België heeft toen eigenlijk voorgoed afscheid genomen van die neutraliteitspolitiek en is sinds 1949 dus een formele bondgenoot. Wat ook wil zeggen dat die Belgische nationale veiligheid op een heel existentieel niveau echt verankerd zit in die constructie van de NAVO.
Nee, oké. Nog even heel kort, hoeveel landen zitten er op dit moment dan in?
Wel, de NAVO werd gesticht door 12 landen, waaronder België in 1949. En dan is die organisatie gradueel ook beginnen uitbreiden. Daar is bijvoorbeeld eerst West-Duitsland, de Duitse Bondsrepubliek, in de jaren 50 bijgekomen. Maar intussen telt de NAVO reeds 30 leden. Is zij ook na de Koude Oorlog met een heel aantal leden, net zoals de Europese Unie overigens, mm-hmm. uitgebreid in Centraal- en Oost-Europa. Die landen die hadden natuurlijk een eigen geschiedenis van een bezetting na de Tweede Wereldoorlog die eigenlijk niet opgehouden was. En toen dat de Sovjet-Unie dan in elkaar stortte, in de vroege jaren 90, waren die landen op zoek, net zoals wij in 1945 op zoek zijn gegaan, naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur. En al die landen waren dan extreem gemotiveerd om lid te worden van de NAVO. Er is dan in 1997 een eerste grote uitbreidingsronde geweest na de Koude Oorlog beëindigd was, met onder meer Polen die is toegetreden. In 2004 zijn er dan nog eens een aantal landen toegetreden, waaronder de Baltische staten, die nu wellicht de meest kwetsbare leden zijn, omdat het ook buurlanden van Rusland zijn. Die liggen vlak naast Sint-Petersburg bijna. Maar al die landen, die zochten ook naar een manier om hun nationale veiligheid echt te verankeren en dus niet opnieuw mee te maken dat een van hun buurlanden, in casu Rusland of in een nog vergezochter scenario opnieuw Duitsland, weer sterker zou worden en hen zou kunnen onderwerpen. Precies het scenario dat we vandaag met Oekraïne zich voor onze ogen zien afspelen.
De NATO-song is een nummer van Bing Crosby. En dit is de ruwe versie. Je hoort hem overleggen met zijn technicus in de studio. Bijzonder interessant.
Ten years have passed since people lived in fear and dread, when hope and independence died and dark aggression spread. Then NATO went on guard and freemen ceased to yield. We live again in peace and strength behind the NATO shield.
How's that time, Mac? Too long, huh? All right, I'll rush it just a little. Are you rolling? Okay.
We live again in peace and strength behind the NATO shield.
How's that? Just do one of those things, Vince.
All right.
Here we go.
We live again in peace and strength behind the NATO shield.
Now we got the long version. How do we do that? We'll give it a rundown on the long version once. Well then, here we go. Are you rolling? Hot? Go.
Ten years have passed since people lived in fear and dread. When hope and independence died and dark aggression spread. Then NATO went on guard and freemen ceased to yield. We live again in peace and strength behind the NATO shield. We live again in peace and strength behind the NATO shield.
Bing Crosby, de NATO-song. In Weet ik veel over de NAVO, actueler dan ooit. Bij mij in de studio professor aan de VUB, Alexander Matelaar, ook senior onderzoeker aan het Egmond Instituut. Alexander, we hebben al geleerd hoe de NAVO tot stand is gekomen. Nog heel even over die leden, want wat mij opvalt, Finland, Ierland, Oostenrijk, Zweden, Cyprus en Malta, toch landen die stevig verankerd zijn in Europa, die zijn dan geen lid. Dat is toch verbazingwekkend.
Het klopt dat er een aantal Europese landen na de Tweede Wereldoorlog, ook een beetje in functie van hun eigen wedervaren daarin, besloten hebben om vast te houden aan een neutraliteitspolitiek. Hè. En eigenlijk het verhaal van elk van die landen is een beetje verschillend in de zin dat bijvoorbeeld Finland een heel intens conflict met de Sovjet-Unie heeft uitgevochten. In de vroege jaren 40. Mm-hmm. En dat conflict, dat dus is geëindigd met een vredespact tussen Moskou en Helsinki, omdat Moskou had de strijdkrachten nodig voor de nazi's die eigenlijk aan het marcheren waren.
Maar daarom zou je toch verwachten dat Finland van die NAVO-lid zou worden om die grote buur een beetje klein te houden?
Finland had een set van eigen afspraken gemaakt met Moskou en heeft daar eigenlijk aan vastgehouden. Het feit dat Finland die overeenkomst had met Moskou zorgde er ook voor dat Zweden, dat eigenlijk intussen meer dan 200 jaar niet meer betrokken is geweest in een Europees conflict, eigenlijk ook relatief veilig bleef. Ierland is dan weer een eiland dat eigenlijk wat verscholen zit achter het grotere eiland van Groot-Brittannië. Dus er zijn inderdaad een aantal uitzonderingen, maar daarvoor zijn er eigenlijk telkens wel een specifieke set van nationale omstandigheden aan te halen waarom dat zij daarvoor gekozen hebben.
En maar die deal met Finland, van de afspraak is Finland wordt geen lid van de NAVO, dat is wat ze nu ook in Oekraïne proberen doen, de Russen, van je moet nu beloven dat jullie nooit lid worden van die NAVO. Dat is eigenlijk gelijkaardig dat wat ze met Finland hebben afgesproken.
Ja en nee. In die zin, wat er met Finland is afgesproken, was dat Finland neutraal bleef, maar wel een heel brede interpretatie kon geven aan gewapende neutraliteit. Want Finland, we zijn ons daar niet goed van bewust, maar Finland heeft een enorme defensie. Finland heeft nog steeds een systeem van dienstplicht en kan dus eigenlijk een defensie mobiliseren op heel korte tijd die honderdduizenden soldaten omvat.
Die brave Finnen daarboven.
Jazeker, jazeker. En dus eigenlijk, Finland heeft zich in een gewapend conflict tegen de Sovjet-Unie in der tijd eigenlijk laten kennen als een land dat niet met zich laat sollen en dus ook een eigen heel sterke verdediging in stand mag houden. In die zin is dat ook een zeer aparte vorm van neutraliteit. Nu, wat wel opvalt is, dat is ook een dure vorm van de eigen nationale veiligheid te verzekeren. Want je staat er dan natuurlijk ook altijd helemaal alleen voor.
Ja, want dan komen we tot dat artikel 5. Dat hebben de mensen of de leden van de NAVO afgesproken. Wat is dat precies, dat artikel 5?
Wel, artikel 5 stelt dat een aanval tegen één bondgenoot automatisch geïnterpreteerd zal worden als een aanval op het bondgenootschap in haar geheel.
Ja.
Wat dus alle leden, intussen 30 landen, verplicht tot wederzijdse bijstand.
Dus als jij één kogel afvuurt op een land dat lid is van de NAVO, dan krijg je het arsenaal, inclusief de Verenigde Staten, aan militaire kracht tegen jou.
Precies.
Een soort afschrikkingsmiddel is dat.
En dat vormt dan natuurlijk een enorm militair blok, precies omdat dat de optelsom is van 30 sets van nationale strijdkrachten.
Ja.
En dat geeft dus ook een zeer hoge mate van vertrouwen dat zo'n aanval er nooit zal komen. Precies omdat het is een soort van conflict dat dan zou starten,
dat je niet kan winnen.
Dat niet te winnen valt.
Zelfs niet voor Rusland?
Zelfs niet voor Rusland, absoluut niet.
Dus wij kunnen die, als we zouden willen, als die NAVO zou willen, zouden wij Rusland verpletteren?
Wellicht wel, maar dan moet ik toch wel een kleine kanttekening maken, want Rusland is ook een kernwapenstaat. En Rusland is niet zomaar een kernwapenstaat, het is ook de kernwapenstaat met het allergrootste arsenaal in de wereld. De NAVO is zelf ook een nucleaire alliantie, want onder die 30 leden bevinden er zich ook 3 kernwapenstaten. En dat zijn de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Oké. Okay.
En eenmaal als je begint na te denken over kernwapens, ja, als je met kernwapens begint te schieten, ja, dan eindigt het gewoon voor alle partijen in totale destructie. Dus in die zin kan je een kernwapenoorlog ook niet winnen in de klassieke betekenis van het woord, maar zorgen die kernwapens er precies voor dat de staten die over een dergelijk arsenaal beschikken eigenlijk heel voorzichtig met elkaar om moeten gaan en vooral ervoor moeten zorgen dat er geen oorlog tussen hen uitbreekt. En de grote paradox is, dat is wat de NAVO en Rusland betreft nu eigenlijk meer dan 70 jaar het geval. Er is nooit een rechtstreeks militair treffen tussen de Sovjet-Unie of nu Rusland en de NAVO geweest. Specifiek omdat die machtsbalans dat eigenlijk verhinderd heeft.
Ja, ja. Blokken zijn zo sterk dat ze het gewoon niet durven opnemen tegen elkaar.
Ja, precies, precies. En dat heeft als gevolg dat er nu veel meer wordt ingezet op andere middelen van aan buitenlands beleid te doen. Hè. Het gevecht om de narratieven, hè, om de informatiecompetitie te winnen.
Sancties,
de economische sancties, et cetera, zijn daar allemaal voorbeelden van.
Klopt het dat artikel 5, dat nog maar één keer eigenlijk is gebruikt?
Het klopt dat artikel 5 eenmaal formeel is ingeroepen en dat was na de terroristische aanslagen op New York en op het Pentagon in 2001.
Hè, 9/11.
Ja, precies. Dus de aanslagen van 11 september. En dat is eigenlijk een soort van oneigenlijk voorval. In die zin, artikel 5 was nooit bedoeld als een antwoord op terroristische aanslagen, maar het is toen wel daarvoor ingeroepen.
Ja, want je kan moeilijk zeggen dat een land een ander land heeft aangevallen. Nee, het was
inderdaad.
Al-Qaeda, een organisatie die een land aanvalt.
Ja, precies.
En dan toch
precies.
Ga je zeggen dat artikel 5, want Amerika wordt aangevallen, dus we gaan ons dan, ook al is het geen land dat hen aanvalt, maar individuen.
Dat was denk ik een symbolische beslissing om solidariteit te betonen met de Verenigde Staten, die toch, ja, het was een
aanval.
Een aanval. En die NAVO-bondgenoten hebben ook wel probeerden de Amerikaanse reactie daarop, en dan met name het conflict in Afghanistan, te helpen ondersteunen. Dus in die zin was dat een artikel 5 verhaal. Maar ik denk de meer belangrijke boodschap is natuurlijk als het erop aankomt om oorlog tussen staten te voorkomen. De belangrijkste functie van artikel 5 is precies die preventieve functie.
Ja.
Het is helemaal niet de bedoeling dat er oorlog uit zou voortvloeien. Het is met name de bedoeling om oorlog te voorkomen, namelijk door te ontraden dat een conflict enige positieve uitkomst zou hebben voor een agressor.
Mm-hmm. Reactie van Sting op de oorlog in Oekraïne.
Radio 1. Weet ik veel?
I've only rarely sung this song in the many years since it was written, because I never thought it would be relevant again. But in the light of one man's bloody and woefully misguided decision to invade a peaceful and threatening neighbor, the song is once again a plea for our common humanity. For the brave Ukrainians fighting against this brutal tyranny, and also the many Russians who are protesting this outrage despite the threat of arrest and imprisonment. We all of us love our children. Stop the war.
In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said, "We will bury you." I don't subscribe to this point of view. Be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Precedent to put the words in the mouth of the president. There's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. We share the same biology, regardless of ideology. And what might save us, me and you, is that the Russians love their children too.
Mooie versie van een nummer van Sting, Russians. In weet ik veel over de NAVO met Alexander Matelaar hier in de studio, professor aan de VUB en ook nog senior onderzoeker aan het Egmond Instituut. We hebben al veel geschiedenis gehoord, we hebben al over die nucleaire dreiging gepraat. Maar laten we nu eens praten over die rol van Brussel binnen de NAVO. Want de laatste keer dat ik er passeerde, want dat is richting de ring, als je vanuit de VRT naar de ring rijdt, dan passeer je aan de gebouwen van de NAVO, het hoofdkwartier. Zit dus hier in Brussel.
Dat klopt.
Sinds wanneer is dat altijd zo geweest of niet?
Dat is niet van in het begin zo geweest. Want aanvankelijk had de NAVO haar hoofdkwartier in Frankrijk, nabij Parijs. Dat eigenlijk een soort van overblijfsel was van de Amerikaanse hoofdkwartieren. Die waren uitgerold ten tijde van de bevrijding van Frankrijk. Mm-hmm. In 1945. Maar Frankrijk heeft altijd een beetje een dubbele relatie gehad met de NAVO. Want Frankrijk is een land dat ook zeer sterk op de eigen nationale soevereiniteit is blijven hameren. En Frankrijk voelde zich in de jaren 50, ten tijde van het Suez-debacle, waarbij Frankrijk een militaire interventie in Egypte heeft ondernomen, samen met het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk is toen eigenlijk tot de orde geroepen door de Amerikanen, want de Amerikanen die zeiden dat is veel te gevaarlijk. Mm-hmm. En we mogen dat risico niet nemen. Dus dat die operatie in Egypte, die moet nu afgelopen zijn. En Frankrijk is daar altijd een beetje wrokkig om gebleven. En heeft dan ook in het presidentschap van Charles de Gaulle de beslissing genomen om de eengemaakte commandostructuur te verlaten.
Oké, die zijn eruit gestapt.
Ja, waardoor Frankrijk met één been in de NAVO en met één been buiten de NAVO stond. Maar natuurlijk, dat had als gevolg dat de hoofdkwartieren moeilijk in Frankrijk, dat niet echt een gastvrij gastland meer was, kon blijven. En de Belgische regering heeft dan, dat was midden de jaren 60, zich kandidaat gesteld voor een alternatieve locatie te voorzien. En ten gevolge van die gebeurtenissen is inderdaad het politieke hoofdkwartier in Brussel opgebouwd. Dat was eerst een leegstaand gebouw van de Belgische defensie. Dat is nu een heel recent nieuw gebouw geworden, vlakbij de luchthaven.
Fragmentje over het eerste gebouw.
De gebouwen die ons omringen werden opgetrokken zoals voorzien in minder dan 6,5 maanden en in iets meer dan 150 werkdagen zonder één enkele uur vertraging. Messieurs, vous êtes désormais chez nous. Je formule le vœu que vous vous y sentiez chez vous.
Tot de overplaatsing van Frankrijk naar België werd besloten op 26 oktober 1966. 10 november vorig jaar stond vast dat ook het militair comité van Washington naar Brussel zou komen. En in december bood de Belgische regering een flink stuk grond aan langs de weg naar de luchthaven van Zaventem.
Messieurs, je déclare les quartiers de l'OTAN à Bruxelles ouvert.
Heb jij de stem herkend in het begin? Wie was het dan? Was dat Van den Boeynants? Was dat toen al? Op de redactie waren we over bezig. Wie was dat? Maar we zijn niet zeker.
Ik zou eerder gokken dat het misschien Spaak was.
Spaak zelf?
Maar
ja.
ik kan me vergissen. Ik ben niet zeker.
We vragen het aan de luisteraar.
Maar hij was er alleszins nauw bij betrokken bij de beslissing.
Ja. Dus België zegt, kom maar af, wij gaan dat hier regelen voor jullie. Precies. Dat was een soort geste dan, van ja, wij kunnen dat, wij hebben plek. En of was er ook een strategisch belang dat het Brussel was?
Wel, ons Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken, die voert eigenlijk reeds decennia wat zij het zetelbeleid noemen. Mm-hmm. En daarbij profileert België zich als een gastland voor internationale instellingen. Hè, en,
Europa zit hier ook.
Precies. Dus eigenlijk is het al decennia de bedoeling van opeenvolgende Belgische regeringen om Brussel als diplomatieke hoofdstad te profileren en te bestendigen.
Maakt dat ons niet kwetsbaar? Want een vriendin van mij woont hier in Brussel, had afgesproken met vrienden en die zeiden een paar weken geleden, we gaan toch niet meer naar Brussel komen, want we hebben wat schrik gekregen.
Wel, ik denk de NAVO specifiek door het ontradende effect dat zij sorteert in het beslissingsproces van tegenstanders, zorgt er eigenlijk voor dat alles hier vreedzaam blijft.
Dus als Poetin zegt, ik ga toch een bom gooien, gaat hij niet per se het hoofdkwartier van de NAVO zien als potentieel doelwit?
Dat lijkt mij een zeer vergezocht scenario. En alleszins, het is niet als het hoofdkwartier van de NAVO niet in Brussel zou zijn, dat Brussel of andere belangrijke infrastructuur, zoals de haven van Antwerpen, is een ander voorbeeld, geen doelwit meer zou zijn in een militair conflict.
Ja.
Maar ik denk, we moeten daar toch van onthouden. Zelfs in tijden van echte hoogspanning met Moskou is de vrede tot dusver altijd behouden gebleven. En dat zal ook verder gezet worden.
Ja, de rush op de jodiumpillen, mensen zijn nerveus, zijn bang.
Dat klopt.
Maar dat is dus eigenlijk een irrationele angst, dat is niet terecht.
Wel, ja, dat is grotendeels een irrationele angst. In die zin, als er een terroristische aanval plaatsvindt, dan kijken we ook rond als we op het station rondlopen van houdt iedereen zijn tas wel goed bij zich? Mm-hmm. Zien we geen achtergelaten rugzak, et cetera? Maar dat is eigenlijk eerder een emotionele respons. Ik denk de verdediging van de NAVO, die moet nu aangepast worden, want de veiligheidsomgeving die verandert. Maar de NAVO die heeft ten gronde echt een functie van een soort nachtwacht van de samenleving te vormen, waarbij alle landen hun legers samenvoegen, waardoor dat een conflict, zoals ik al eerder uitlegde, eigenlijk niet te winnen is.
Ja. Hier in Brussel, wat gebeurt hier precies? Want je rijdt daar voorbij, die vlaggen in die mooie cirkel, die staan daar. Zitten daar de strategisten in? Zit daar het leger zelf? Of zitten daar generaals? Of is dat puur het politieke centrum, zoals je daarnet zei? Wat gebeurt er hier dan allemaal?
Wel, in het hoofdkwartier in Brussel gebeurt er van alles. Hè. Met name het politieke beslissingsproces speelt zich daar af.
Dus de baas zit daar ook? De administrateur-generaal zit daar, die heeft daar zijn bureau.
Ja, precies, de secretaris-generaal. Maar eigenlijk is de secretaris-generaal een secretaris van de Noord-Atlantische Raad. Want beslissingen binnen de NAVO, op enkele technische uitzonderingen na, worden stevast met consensus genomen onder alle bondgenoten. Dus eigenlijk, binnen dat hoofdkwartier is er een grote tafel waaraan de Noord-Atlantische Raad vergadert met een vertegenwoordiger per bondgenoot. En dat kan op het allerhoogste niveau zijn. Wij sturen dan de premier daar naartoe. Mm-hmm. Dat kan ook op het niveau van de minister van Buitenlandse Zaken zijn of op het niveau van ministers van Defensie of op gewoon door de weekse basis wordt elk land vertegenwoordigd door een ambassadeur, de zogenaamde permanente vertegenwoordiger van dat land bij de NAVO. En dat is eigenlijk het beslissingsorgaan waar de politieke hangijzers worden getrancheerd. Vervolgens, als er politieke beslissingen genomen zijn die een militaire opvolging behoeven, dan is er ook een geïntegreerde militaire commandostructuur. En die bevindt zich niet in Brussel, maar daar zijn eigenlijk, dat is een netwerk van hoofdkwartieren waarvan het belangrijkste, het zogenaamde strategische hoofdkwartier voor operaties, zich in de buurt van Bergen, een dorpje Casteau genaamd.
Ook in België?
Ook in België, inderdaad.
Okay.
Dat eigenlijk de aansturing doet van alle NAVO-operaties, maar ook, en dat is eigenlijk nog belangrijker, de paraatstelling voor die operationele verdediging die eigenlijk ervoor zorgt dat er geen agressie komt.
Ja, ja, ja.
Maar er zijn dan ook een aantal kleinere hoofdkwartieren. Er is er bijvoorbeeld eentje in Nederland, in Brunsum. Er is er ook eentje in Italië, in Napels. En dan zijn er nog een aantal meer technische, gespecialiseerde structuren in andere lidstaten. Dus die commandostructuur die vertakt zich ook een beetje over het territorium van NAVO-bondgenoten, maar de twee belangrijkste hoofdkwartieren, zowel het politieke als het militair-strategische, die bevinden zich alle twee op Belgisch grondgebied.
Wat mag dat allemaal kosten op een jaar? Wat is het budget van de NAVO?
Wel, je kan daar eigenlijk op twee manieren naar kijken. De brede definitie, waar we eigenlijk het meeste van horen, is zeer eenvoudig. De NAVO wordt in hoofdzaak gefinancierd door de optelsom van de defensiebudgetten van alle bondgenoten. En dat is eigenlijk in volume veruit het meeste geld.
Over hoeveel spreken we ongeveer?
Eigenlijk spreken we daarbij over meer dan $1,000 miljard. Hè?
Amai.
Waarbij de Verenigde Staten, met het grootste defensiebudget, dat zich situeert boven de $700 miljard, het leeuwendeel van vormt. En alle andere 29 NAVO-bondgenoten samen dan ook nog eens voor een slordige $300 miljard.
Ja, want het is een afspraak
dollar.
Er is een afspraak toch, dacht ik, elk lid moet 2% of 3%, 2%,
2%
dacht ik,
van het BBP
investeren in het leger.
Ja, precies. Want natuurlijk, wij hebben al over artikel 5 gesproken, maar er is ook artikel 3 van het verdrag die de NAVO heeft gesticht. En daarin is er afgesproken, die collectieve verdediging, dat is een samenspel van zelfredzaamheid en solidariteit in de ondersteuning. Dus elke lidstaat, elke bondgenoot moet ook eigen strijdkrachten paraat houden. Maar die maken deel uit van een geïntegreerd geheel. En dat heeft natuurlijk als gevolg dat in de totaliteit dalen de kosten. Maar er blijft natuurlijk nog altijd een inspanning nodig. En hoe dat die precies verdeeld moet worden, is doorheen de geschiedenis van de NAVO een gevoelig onderwerp geweest.
Over laatst nog een paar jaar geleden Trump, die zegt, ik ben hier weg, want jullie komen jullie afspraken niet na.
Ja, precies. De Verenigde Staten, maar dat gaat al verder terug in de tijd als Donald Trump, zijn de militair belangrijkste bondgenoot. Dus iedereen rekent vooral op dat de Amerikaanse strijdkrachten, als het echt heel spannend wordt,
dus als die zeggen
komen opdagen. Maar dus in Washington kijkt men daartegen. Ja, dat is allemaal goed en wel. Maar de bondgenoten moeten toch ook hun eigen duit in het zakje doen. Mm-hmm. Zodanig dat het een evenwichtig geheel vormt. En voor de Verenigde Staten is eigenlijk het streefdoel dat het een soort van 50-50 verdeling is.
Terwijl
dat
nu
zij de helft doen en de bondgenoten de andere helft. Maar die moeten het dan natuurlijk ook doen. Hè? Die andere helft waarmaken.
Professor, de tijd is genadeloos, jammer genoeg. We hebben nog 2 minuten. Maar ik wil heel graag toch even met dit allemaal in ons achterhoofd naar die toekomst kijken. Wat gaat er gebeuren op korte termijn? Gaat de NAVO zich toch mengen in dat conflict, denk je?
Mijn verwachting is dat de NAVO echt zal vermijden om betrokken partij te worden in het militaire conflict in Oekraïne. Waar de NAVO wel mee bezig is, is de eigen afschrikkingspostuur veel sterker te maken, waardoor de relatieve veiligheid voor NAVO-bondgenoten omhoog gaat. En daardoor hebben die individuele bondgenoten dan eigenlijk ook de vrijheid om, in functie van hoe comfortabel zij zich daarbij voelen, om naar eigen goeddunken steun te verlenen aan Oekraïne. Wat natuurlijk niet zonder gevaar is.
Ja.
Maar de NAVO wil als organisatie toch vermijden om hier militair betrokken partij bij te worden. Dat is iets wat de Biden-administratie al heel duidelijk heeft aangegeven. En waarbij gevolg de NAVO in haar geheel ook wel aandacht aan besteedt om het niet zo ver te laten komen.
We hebben nog maar 40 seconden, professor. Dus om af te ronden, ik ben er ook mee begonnen, bent u er gerust op? Komt het wel goed? Kan u ons geruststellen?
Wel, we kunnen nooit helemaal gerust zijn, omdat we niet in het hoofd van Vladimir Poetin kunnen kijken. En een kat in het nauw kan rare sprongen maken.
Mm-hmm.
Maar waar ik wel vertrouwen in heb, is dat die verdediging van de NAVO wel goed in elkaar zit en dat die ons voor het ergste zal behoeden.
Okay. Mag ik u danken voor dit uur? Een beetje geschiedenisles, maar het te deugd om dat eens op te frissen, want het is relevanter dan ooit. Alexander Matelaar, professor aan de VUB en ook senior onderzoeker aan het Egmond Instituut. En voor u, een fijn weekend.